Een hele goede morgen. Een mooi lied, samen. En dat is ook het thema van vanmorgen. En de tijd waarin we nu leven, en dat las ik gisteren ook in een artikel in de krant, zien we dat tegen alle ontwikkelingen binnen het individualisme in, mensen toch een enorme behoefte hebben aan het opzoeken van elkaar en het samen zijn. En je buurman die voor een lange tijd anoniem naast je zou hebben kunnen gewoond, heeft je opeens nodig en je hebt de buurman nodig. En dat laat toch ook iets zien van wat er diep in ons leeft. En dat is het idee dat we geschapen zijn tot gemeenschap, om met elkaar op te trekken. Als we de kronieken van de handelingen, of de kronieken van de apostelen en de discipelen lezen, dat noemen we dan in het Nieuwe Testament het boek Handelingen, dan zijn er sowieso een paar namen die meteen naar boven komen drijven en waar we aan denken. Paulus, Johannes, Petrus, Barnabas. En als je door het boek Handelingen heen leest, dan wordt die lijst eigenlijk alleen maar groter. En ook als je de brieven van Paulus leest, dan staat daar dik boven de brieven van Paulus, of de brief van Paulus aan de Romeinen, de brief van Paulus aan de Korintiërs. En die zien we dan. Paulus wordt als het ware op het podium gehesen. Die krijgt de spotlights op zich gericht. En waar we dan makkelijk aan voorbij gaan, is dat hij dat nooit had gekund zonder dat daar anderen bij betrokken waren. En ik lees een stukje uit Handelingen. Handelingen 13, vers 1. Dat gaat over de gemeente in Antiochië. Dat was zeg maar het tweede machtscentrum. Het begon allemaal in Jeruzalem en vanuit daar begon die gemeente te groeien. En dan een van de grote plekken waar een gemeente ontstond was Antiochië. En dat waren dan voornamelijk mensen die geen Joodse achtergrond hadden, die tot geloof waren gekomen. En dat ging niet zonder conflicten. In Jeruzalem en Antiochië die stonden af en toe op gespannen voet met elkaar. Er werd af en toe met modder gegooid. Ze waren ook bezorgd om elkaar. Op een gegeven moment is een hongersnood in Jeruzalem, in die gemeente, of in de hele stad eigenlijk. En dan besluit Paulus om vanuit Antiochië een collecte te gaan regelen, om aan de broeders daar te laten zien van nee, we zijn samen, we zijn één. Er kunnen verschillende accenten zijn, de verschillende manieren waarop we ons geloof uiten. Maar uiteindelijk en ten diepste zijn we samen. En dan lezen we in Handelingen 13 vers 1 dat er in de gemeente te Antiochië profeten en leraren waren. Barnabas, Simeon, die Niger werd genoemd, Lucius, die Cyreneer, Manaen, een jeugdvriend van de tetrarch Herodes, en Saulus. En op een dag toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de Heilige Geest tegen hen: stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld. En nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun handen op en lieten hen vertrekken. En dan wordt het als het ware het verhaal van Saulus en Barnabas. We gaan hen volgen door het boek Handelingen heen. Maar het was tevens een knap staaltje van teamwork of partnerschap. Je vindt Johannes die meereist, Lucas die niet alleen meereist, maar ook verantwoordelijk was voor de dagelijkse blog. Timotheus die als stagiaire aan het team wordt toegevoegd. Johannes Marcus, ook een nieuweling die een hele valse start maakt en halverwege de eerste reis op een enkele vlucht naar huis moet, omdat die moeders Bambix miste of wat dan ook. Maar wordt later een betrouwbaar medewerker. Paulus die vraagt later in een van zijn brieven om Johannes Marcus naar hem toe te sturen, want hij is mij van veel nut voor de dienst. Dan had je anderen die collecte voor Jeruzalem gingen coördineren. Dan weer anderen die de brieven van Paulus en mondelingenboodschap aan kerken in de regio bezorgden. De brief aan de Romeinen werd zeer waarschijnlijk door een vrouw, de diakonesse Febe, gedistribueerd of bezorgd in Jeruzalem. We lezen over een secretarieel medewerker, daar hebben we ook geen boek over geschreven, maar zijn naam is Tetrius. En zonder Tetrius hadden wij de brief aan de Romeinen niet gehad, want Tetrius, dat vind je aan het eind van de Romeinenbrief, die heeft de woorden van Paulus opgeschreven. Dus die zat daar dagenlang, wekenlang op de grond met een stukje hout en daar op het perkament. En dan schreef hij woord voor woord de woorden op die Paulus dicteerde. Maar zonder Tetrius, nooit van gehoord waarschijnlijk, hadden we de Romeinenbrief niet. Dus dat was een heel team bij elkaar. En als je ze bij elkaar op gaat tellen, door de brieven heen, handelingen heen, dan kom je tussen de 35 en de 40 personen uit die het Paulus en Barnabas mogelijk maakte om hun werk te doen. Er waren er mensen die Paulus financieel ondersteunden, af en toe een picknick organiseerden of een overnachting. Het was dus een heel teamgebeuren, zeg maar. Nu tref je in het Nieuwe Testament geen blauwdruk aan voor het werven van zo'n team. Ik weet niet of Paulus daar ook zijn best voor heeft gedaan, of hij een thuisfront had georganiseerd. Ik denk dat dat op een hele natuurlijke manier tot stand komt. Iedereen realiseerde zich, God heeft ons een opdracht gegeven in Christus om leerlingen te maken van alle volken op de hele wereld. En dat moeten we met elkaar doen, hier en daar. Dus het ging op een hele natuurlijke manier. Men raakt als het ware vanzelfsprekend bij die opdracht betrokken, of bij de uitvoering van die opdracht. En of dat nu de allerbelangrijkste taak was van de gemeente, daar kun je een boom of drie over opzetten. Sommige mensen zullen zeggen, nee, de belangrijkste taak van de kerk, van de gemeente, is om God groot te maken. Ja, dat klinkt allemaal heel mooi, maar het is ook heel erg abstract. Dat moet je concreet handen en voeten gaan geven door activiteiten, door de dingen die we doen. Maar wat helder is vanuit het Nieuwe Testament, is dat de apostelen gehoor gaven aan de opdracht van Christus om leerlingen te maken, om volgelingen van Christus te maken over de gehele wereld. En de kerk, in de breedste zin van het woord, is nog lang niet klaar met de uitvoering ervan. En de kerk is door God aangewezen als het instrument, als het stuk gereedschap om dat voor elkaar te krijgen. En dus kerk zijn betekent impliciet dat we met elkaar uitvoering geven aan de opdracht van de Heer. Hier in Middelharnis en daar, buiten Middelharnis. Maar dat doen we nooit alleen. Als je het Nieuwe Testament leest, ontdek je, er wordt altijd in teams gewerkt. Ook de Heer Jezus zelf had mensen om zich heen nodig, hij had vrienden om zich heen nodig, hij had momenten van eenzaamheid, van alleen zijn, en het maakte als het ware zijn werk ook lichter. Paulus had voortdurend mensen om zich heen, zelfs als hij in Rome gevangen zit, zijn er nog medewerkers die binnen of buiten de muren klaarstaan om namens hem, om samen met hem de hand aan de ploeg te slaan. Nou, heel kort wil ik drie woorden, concepten, ideeën even benaderen, die Paulus gebruikt om uitdrukking te geven aan het belang van het als een team werken. En de eerste is, en ik noem even het Griekse woord, niet omdat ik dan heel erg interessant wil overkomen, maar omdat het een woord is wat we eigenlijk meteen herkennen, en dat is synatleo. Sun of sin. En sin is samen. En atleo, ja, daar kennen wij natuurlijk ons woord atleet van. En dat vinden we dan terug in die brieven. Hij gebruikt dat als één model, zeg maar één concept, om ons te helpen begrijpen wat het betekent om dat samen te doen. En ik lees daar twee versen bij, om als het ware uit te leggen, of het een stukje context te geven en te zien hoe de manier waarop we dat Paulus dat woord dan gebruikt. In Filippenzen 1 vers 27, let erop dat u zich altijd zo gedraagt als christenen past. Laat ik, of ik nu u terugzie of niet, altijd goede berichten over u mogen horen, dat u één van hart en ziel bent en dat u zich volledig inzet voor het geloof en het goede nieuws. Dus hier vertaalt hij dat synatleo met je volledig inzetten. Dus het verdwijnt een beetje in onze vertaling, want we komen dat dan niet zo heel helder tegen. En ook als je een volgend vers leest, dan wordt het weer op een andere manier vertaald. Maar het is hetzelfde idee erachter in Filippenzen 4 vers 3. Aan u, mijn toegewijde reisgenoot, vraag ik hun te helpen. Deze vrouwen hebben zich immers met mij ingespannen om het goede nieuws bekend te maken. Net als Clemens en mijn andere medewerkers, van wie de namen zijn opgeschreven in het boek van het leven. Dus je volledig inzetten, samen inspannen, dat is het idee wat Paulus hier gebruikt om dat om uit te beelden dat we samen daar uitvoering aan geven. Nou, hier stellen we ons dan de renbaan voor. We lopen met elkaar de wedloop. De een trekt zich aan de ander op. De ander houdt zich wat in omwille van de ander. En het is het idee dat je samen eenzelfde afstand aflegt, eenzelfde reis maakt met eenzelfde doel voor ogen. En hier lopen de kijkrichtingen dan ook wel weer makkelijk uiteen. Is zending de voornaamste taak van de kerk? Nou, je hoeft geen geleerde te zijn om de eenzijdige kijk daarvan te verwerpen. De opdracht is om discipelen, om leerlingen, om volgelingen te maken. En dat is veelomvattend. Jezus noemt bijvoorbeeld zijn discipelen ook het licht van de wereld. Het zout der aarde. En dat impliceert dat naast een getuigende opdracht, die opdracht ook inhoudt dat wij ons sociaal, maatschappelijk, inzetten. Kunst, cultuur, politiek, dat zijn terreinen waarop de volgelingen van Christus de opdracht hebben om die normen en waarden van het koninkrijk vorm te geven en uit te dragen. En helaas zien we dan om ons heen vaak dingetjes ontstaan waar mensen zich met alle goede bedoelingen voor inzetten, maar die eerder onder de noemer hobby's of stokpaardjes zijn te scharen. Rekenmodellen om de eindtijd toch vooral relevant te doen zijn. Bouwtekeningen voor loofhutten. Opeens gaan we de Sabbat houden of wat dan ook. En je kan een hele rits aan dingen opnoemen die ons eigenlijk afleiden van waar het om gaat. En dat is dat we ons samen inspannen om die leerlingen van Christus te maken over de gehele wereld. Dat begint hier bij een gemeente, maar dat houdt ook niet op in die gemeente. Dat gaat ook altijd door. En dat is de voornaamste opdracht die ik tegenkom. Het tweede woord dat Paulus gebruikt is synergos. Samen, ergos, werken. Dan kennen wij ons Nederlands woord synergie. Het is geen eens een Nederlands woord, maar het woord dat wij in Nederland gebruiken, synergie van. En dat vertaalt Paulus als volgt, of hij gebruikt het als volgt in 1 Korintiërs 3, vers 9. Wij zijn Gods medewerkers, u bent Gods akker, of anders gezegd Gods gebouw. Dus hier vertaalt hij dat met medewerkers van God. En dan kun je, ja, dat op zich, dat idee alleen al, dat wij Gods medewerkers zijn, of dat Paulus zegt, wij zijn Gods medewerkers, dat zegt nogal wat. Wij werken samen met God. Dus daar zou je 3 zondagen over kunnen spreken, of misschien wel een heel jaar. Wat het betekent dat we door het verlossingswerk van Christus een nieuwe schepping worden. En dat God ons het ware uit die modder omhoog trekt, ons een nieuwe schepping maakt en zegt, en vanaf nu gaan we het samen doen. Laat ons tezamen richten. En dat is het idee daarachter bij het idee van medewerkers. En dan in Romeinen 16 vers 3 komen we het ook tegen. Doe de groeten aan Prisca en Aquila, die net als ik voor Christus Jezus werken. Dus heel simpel hier vertaald met werken voor Jezus Christus. En als we denken aan werk, dan denken we aan taken. We werken aan de totstandkoming van een product, maar we werken aan verschillende onderdelen daarvan. Dus het idee, ik werk voor een zendingsorganisatie en daar is toch wel heel sterk de gedachte van iedereen moet de straat op. Waarbij we eigenlijk geen acht meer geven op het feit dat we allemaal verschillende gaven, talenten en dingen aan te bieden hebben. Dus we moeten veel breder kijken. We werken aan de verschillende onderdelen. Dat is ook bij Paulus het geval. Paulus stond op het podium. Van hem hebben we als het ware de foto's en de video's en de rest zien we niet. Jullie zien mij nu, maar jullie zien niet die 7, 8 mensen die hier achter die camera staan. Maar zonder die 8 kon ik hier niet staan. En dat is precies hetzelfde bij Paulus. We werken aan verschillende onderdelen. En dan het laatste wat Paulus noemt, is het idee van koinonia. En dat is misschien wel het sterkste woord of het sterkste model of beeld dat Paulus gebruikt. In Filippenzen 1 vers 4 komen we dat tegen. Als ik voor u bid, is mijn hart vol vreugd over de geweldige medewerking die u hebt gegeven aan het bekendmaken van het goede nieuws. Dus heel erg verborgen hier in die tekst. Maar dat is het idee van koinonia, gemeenschap, wat hij hier vertaalt, of wat hier vertaald is met de geweldige medewerking. Die u hebt gegeven aan het bekendmaken van het goede nieuws vanaf de dag dat u het voor het eerst hoorde tot nu toe. En we komen dat koinonia ook tegen als een van de kenmerken van de gemeente. Dus als je gaat kijken van nou, waaraan moet nou een kerk of een gemeenschap voldoen, dan komen we in Handelingen 2 vers 42 het volgende tegen. Zij bleven trouw aan wat de apostelen hun leerden en gingen als een grote familie met elkaar om. Dus omgaan als een grote familie met elkaar, dat is het woordje koinonia hier. Daar hebben we een hele hoop woorden voor nodig om dat te omschrijven als het ware. En dan kwamen ze vaak samen voor de maaltijd van de Heer. Ze kwamen samen voor gebed. En dat is dus het derde beeld dat Paulus gebruikt. Dus samen de wedloop lopen, samen werken. En dan hier het samen in gemeenschap of als gemeenschap optrekken met elkaar. Als je samen bouwt, dan geniet je ook samen van het resultaat. Dus ik schrijf eens in de 2, 3 maanden schrijf ik een verslagje van, of een verslagje, dat zou het eigenlijk moeten zijn, maar ik schrijf er meer over mijn mijmeringen over het leven en hoe ingewikkeld het allemaal kan zijn. Maar dat deel ik dan met mensen die bij mijn team horen. Ik noem dat dan mijn team, want ik leg dan verantwoording af van wat ik doe. En ik realiseer me ook heel erg goed van ja, ik mag dit werk doen, maar zonder al die mensen daarachter zou het niet mogelijk zijn. Dus dit is een verslag van het werk dat wij samen hebben verzet. Nou, wat was nou het resultaat van die teamgerichte activiteiten? Het idee van we doen dit samen. Hè, en wij maken helaas in de protestantse kerk, ik denk in de kerk in de medische brede zin van het woord, nog te veel een onderscheid tussen het plaatselijke gemeentewerk en dan het werk daarbuiten. Maar als ik mijn Bijbel goed begrijp, dan is er maar één opdracht. Er is maar één keer een opdracht gegeven om leerlingen te maken van alle volkeren. Op het moment dat ik besluit om Christus te volgen, word ik daar onderdeel van, maar ik raak ook nooit uitgeleerd. En of dat nu hier in Middelharnis is, of ver weg, waar mensen het evangelie niet kennen, waar de gemeente niet zo groot is, waar de mensen ook niet de vrijheid hebben om samen te komen. Het is integraal deel van diezelfde opdracht. En dat doen we samen. En als we dat samen doen, dan genieten we ook samen van het resultaat. En wat lezen we dan? Dat het resultaat is in Handelingen 13. Daar lezen we letterlijk in vers 52. De achterblijvende leerlingen waren vervuld van vreugde en van de Heilige Geest. En hoe komt dat? Dat komt omdat we beantwoorden aan Gods ontwerp voor die mens. Gods ontwerp voor de gemeente. We doen dat samen. En daarmee wil ik jullie aanmoedigen en bemoedigen om vooral dat samen zijn vorm te blijven geven. In deze tijd waarin we leven is het ook wel interessant. Ik heb vorige week zondag 3 diensten gevolgd, virtueel. Ik kon het zingen overslaan en ik kon natuurlijk kiezen naar wie ik luister. Dus ja, en dat is natuurlijk ook wel het gevaar van ja, ik wil elke dag een portie Joyce Meyer bijvoorbeeld of Joseph Prince of noem maar op. Ik ga dan op een gegeven moment luisteren naar aan wie ik de voorkeur geef. Ik luister naar iemand waarvan ik denk dat hij gaat zeggen wat ik geloof. Dat is natuurlijk levensgevaarlijk, hartstikke leuk. Het kietelt het ego, kijk eens, er is nog iemand die denkt zoals ik denk, maar er is geen correctie meer. Er is niemand die je meer bevraagt. En daarom is die gemeenschap ook zo belangrijk. Kort verhaaltje. Een paar jaar geleden ging ik naar Petra in Jordanië. Ik was daar toch in de buurt, dus ik dacht ik ga die rotsformatie opzoeken waar Indiana Jones is opgenomen. En moet ik stoppen al? Nee, hoef niet. Nee. Ja, zeg het maar. Bel maar. Ik zal mijn nummer geven. Nou, de avond, ik wilde dan heel vroeg zijn, want ik heb een hekel aan rijden. Dus ik wilde als eerste voor de poort staan. Dus dat betekent dat ik in de buurt moest overnachten. Nu is er in de buurt van Petra in Jordanië zijn er wel faciliteiten. Dus ik kwam in een backpackers hotel terecht, hostel. En daar vergaderde zich een groep de avond daarvoor. En je leert elkaar wat kennen. En zo kwam ik ook. Eén jongen viel me met name op, dat was een Amerikaan, die werkte in Jeruzalem. Zo stelde hij zich voor, maar verder deed hij wat geheimzinnig over wat hij daar nu precies deed. Maar toen had ik al meteen door, die werkt of voor een multinational, of hij is een zendeling. Enfin, verder niet over doorgedacht, maar de andere ochtend kom ik daar aan de poort. Ik wist van, als ik nu Petra binnen ga, dan heb ik de eerste 2 uur zijn Petra voor mij. Want de toeristen komen 2 uur later met bussen. En die moeten dan eerst helemaal naar het eind lopen, waar ik dan al heerlijk 2 uur lang koffie heb zitten drinken. Moet je ook doen. Dat is ook een advies, als je ooit naar Petra gaat, zorg dat je als eerste binnen bent. Dan heb je Petra voor jezelf. Afijn, wie stond daar bij die poort? Die Amerikaan. Dus we raakten zo aan de praat met elkaar. En toen zei ik van, joh, het viel me gisteravond op dat jij nogal geheimzinnig deed over wat jij doet. Ik zeg, maar ik denk dat jij een zendeling bent. Nou, toen was hij eerst nog wat voorzichtig, maar toen kwam hij erachter dat ik ook bij de club hoorde. Dus toen vond hij het veilig genoeg om te zeggen, ja, ik werk als zendeling in Jeruzalem. Ik zeg, oh ja, leuk joh. Met wat voor organisatie? Ja, zegt hij, ik werk niet voor een organisatie. Ik zeg, oh, ben je dan direct door je kerk uitgezonden? Nee, direct door God. Dus toen dacht ik, van, ja, nu hebben we hier een potentieel probleem, want dit gaat natuurlijk helemaal mis. Dat bestaat, dat kan niet bestaan. Je kan niet in je eentje geloven. Je kan dat niet in je eentje doen. En de 2 uur die we samen doorbrachten, daaruit bleek wel, die jongen had me daar een aantal bizarre ideeën. Maar omdat niemand hem corrigeerde, omdat niemand hem bevroeg op zijn overtuigingen, werd hij natuurlijk ook niet gescherpt. Was er niemand die aanleiding gaf om hem eens na te laten denken over, ja, misschien kan ik het wel helemaal mis hebben, misschien zie ik dat wel helemaal fout. En dat is ook het vervelende van de gemeente. Al die mensen die maar rare vragen stellen en rare ideeën hebben. Maar het scherpt je wel en het houdt je ook op een bepaalde manier geestelijk gezond. Dus ik dacht vorige week, ik kan wel wennen aan dat virtuele. Weet je, dan kan ik gewoon, ik haal wat ik lekker vind. Maar weet je, het is gewoon veel beter om af en toe ook eens te krijgen wat je niet lekker vindt. Ik weet nog wel, ik ben een Brinta man, hè? Ja, tot mijn 21ste, ik ben een cold turkey afgekikt. En ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment was de Brinta op. En dat was verschrikkelijk. Ik had 2 keer per dag Brinta, 's morgens en voor de lunch, zelfs na mijn trouwen. En toen keek ik op een gegeven moment mijn vrouw aan en toen dacht ik, ja, dat kan ik haar ook niet aandoen. Weet je, wat is dat nou voor een watje? Dus ik ben cold turkey van het ene moment, op het andere moment afgekikt van Brinta. Maar ik heb mijn hele leven Brinta gegeten. En op een gegeven moment was de Brinta op en had mijn moeder, ik was nog jong, die had Bombix gekocht. En toen ben ik zo gigantisch over mijn nek gegaan, dat ik kan geen Bombix eten. Dat gaat ook niet meer, dat is een trauma. Oh, waarom vertel ik dat eigenlijk? Nou, ja, ik weet ook niet meer wat het ermee te maken heeft, maar of misschien papetende christenen. Soms eet je iets wat je niet lekker vindt en dan ga je een keer over je nek, maar ja, er komt wel weer Brinta. Ja, en dat is het mooie van die gemeente, je moet niet zonder die gemeente kunnen en niet zonder die gemeente willen. En dus blijf daaraan toegewijd en zie uit naar de dag dat je weer gewoon elkaar kunt huggen en dat je gewoon koffie kunt drinken. En elkaar oog in oog aan kan kijken en de vragen kan stellen die we moeten horen van elkaar. Amen.